Wij openen de schriften in het Nieuwe Testament, de brieven van de apostel Johannes, 1 Johannes 5 vers 1 tot en met 13.
Een iegelijk die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een iegelijk die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is het die de wereld overwint, dan die gelooft dat Jezus is de Zoon Gods. Deze is het die gekomen is door water en bloed. Namelijk Jezus, de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het die getuigt dat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De Geest en het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis Gods is meerder. Want dit is de getuigenis Gods, welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon Gods gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. Terwijl hij niet gelooft, heeft de getuigenis, die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven. Ik geloof in de naam van de Zoon Gods, omdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt. En opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God.
Op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schrift is gegrond het catechetisch onderwijs voor vanmiddag uit zondag 1. Catechisme zondag 1, daar wordt in 1 gevraagd: wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven? En het antwoord luidt: dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaalt en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaart dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. In 2 wordt gevraagd: hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? En het antwoord luidt: in 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Hier niet voor de eerste keer zondag 1 met u behandel vanuit zondag 1 naar de boodschap van het evangelie. Luister, de vorige cyclus mocht ik ook beginnen. En ja, wat is dat begin? Dat is zondag 1 van de catechismus. Een goede gewoonte om telkens weer naar de belijdenis, gegrond op Gods woord en gegrond in Gods woord, te luisteren, te horen. Telkens weer verrassende dingen, want het zijn immers, en dat is de opdracht ook van de dienstknechten, oude en nieuwe dingen die geput worden uit de schat van het evangelie. En daarom is het niet erg dat ik onder u voor de tweede keer, u zult zich de vorige keer vast nog herinneren, neem ik aan, de tweede keer weer zondag 1 onder u mag prediken. Dezelfde woorden in een andere tijd. Want immers, de rivier die stroomt voort. En we zetten nooit onze voet in hetzelfde water. We zijn weer doorgegaan, we zijn weer voortgegaan. Ons leven kent allerlei nuances, allerlei verrassingen en teleurstellingen. En als ik nou vanuitgaande de vorige keer naar zondag 1 geluisterd samen met u, mag vragen van, is die troost er nou geweest in de afgelopen periode? Hebt u van die troost genoten toen u verdriet had, toen er rouw kwam, toen er tegenslagen waren? Dat de prediking van zondag 1 u ook heeft mogen uitdrijven tot hem die daarin gepredikt wordt, de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. En als dat nou niet zo is, als er nou zijn die zeggen, ja dominee, u vraagt dat wel, maar ik weet niet meer waarover het ging en ik heb er ook niet meer zo over nagedacht, dan zeg ik vanmiddag, valt het u nou niet op, want opmerken is beter dan offeranden en de catechisanten weten het wel, 8 is meer dan 1000. Dan zeg ik, dan komt de Heere vandaag weer. Ondanks dat wij er niets van terecht brachten, ondanks dat wij verachterden misschien in de genade, ondanks dat wij de Heere somtijds vergaten, maar de Heere bewijst vanmiddag weer dat Hij niet vergeet. Hij laat nooit varen de werken zijner handen. En als het nou gaat om de troost van zondag 1, dan is daarin al een machtige troost. Als we dat mogen opmerken, Heere, misschien met beschaamde wangen, wat heb ik ervan terechtgebracht? En nochtans, desniettegenstaande, komt u vanmiddag nog weer met datzelfde woord. En dat is nou weer tot verootmoediging. Het is altijd weer tot verootmoediging, gemeente. Het is niet bij ons, niet bij u, niet bij jou. De belijdenis zegt zelfs dat de meest heilige nog maar een klein beginsel heeft van die nieuwe gehoorzaamheid. Zondag 1. U kent die uit het hoofd. Wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven? Er staan nogal wat dingen in die eerste vraag. Er wordt niet gevraagd, wat is nou je troost zo af en toe en bij tijden en ogenblikken en in bepaalde gelegenheden? Maar wat is nou je enige troost? Dat je uiteindelijk zegt, en dat is mijn troost in druk mij toegelegd. En dat schenkt aan mijn ziel die verademing, die geest en dat leven. Mijn enige troost. Als het gaat om de uitleg van de catechismus, dan heb je, zoals we dat vanmorgen ook even gedaan hebben, telkens weer die strepen nodig onder de woorden. Zo alleen kun je het goed lezen. Want anders lees je aan de zaken zomaar weer voorbij. En dan staat er dus niet troost, maar enige troost. Dan blijft er niets anders over dan deze troost alleen. Al het andere kan mij niet troosten. In de grond van de zaak. Als ik een blij vooruitzicht heb. Als mijn hart opspringt, als ik opeens ergens aan denk wat ik fijn vind. Dat zijn goede zaken die de Heere schenkt en schenken kan in dit leven. Maar dat ebt ook zo weer weg op de wind van het leven. Die troost is zomaar weer weg. Zoals er in de afgelopen week, u hebt dat misschien gelezen in de krant, die 30-jarige visserman zo uit dit leven werd weggerukt. Ja, een jonge vrouw en een kind nalatend. Zo van het ene moment op het andere, een haak tegen zijn achterhoofd die losschoot. Wat is dan je troost? Wat is de troost voor de jonge weduwe? Voor de ouders, voor de familie? Het is een praktisch gemeente. En u zult het onder u ook kennen op allerlei andere wijzen. Er zullen er in de gemeente zijn die dat herkennen, die troost die je dan nodig hebt. En dan is dit de enige troost. Die werkelijk troost, omdat de Heere niet aan de buitenkant blijft staan. Een vriend en een broeder kunnen de hand op je schouder leggen en dat is allemaal goed en dat is ook van de Heere gegeven, maar ze kunnen je hart niet bereiken. En dat kan de Heere wel. Hij kan spreken tot je hart en zeggen, toch zeggen, ik ben uw heil alleen. Kijk, dan heb je troost in schrijend verdriet. Als je het even niet meer weet in deze wereld. Als je voor de raam staat en zegt, de wereld draait toch door. Hoe is dat nou mogelijk? Mijn wereld is helemaal ingestort. Toch troost bij de Heere vandaan. Dat is nou de Heere bij alle vragen die er kunnen zijn. Ook van de week op die kotter. Alle vragen die er zijn. Waarom? En dat de Heere er dan bij komt. En troost. Hij is de enige troost. Ja, en dan antwoordt de catechismus. Dat prachtige antwoord. Dat ik met lichaam en ziel. Beide in leven en sterven niet mijn eigendom ben. Niet van mijzelf ben. Maar mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Er is een diep geheimenis in. In leven en in sterven. Dat onze troost niet gevonden wordt in werkelijkheid. In een situatie die opeens verandert. Of in omstandigheden die opeens beter worden. Maar in een persoon. De troost die God schenkt is een persoon. Namelijk de zaligmaker, Jezus Christus. En dan zijn we gelijk bij de kern van de zaak. Want immers, als ik nou hem niet ken, dan heb ik ook geen ware troost. Ik zeg het nog een keer, die troost die wordt alleen gevonden in het kennen van een persoon met een hoofdletter. De Heere Jezus Christus. Wie hem kent en die alleen kent ook de ware troost in leven en in sterven. En gemeente, laten we wel zijn en laten we ook maar eerlijk handelen met elkaar. Wij zoeken onze troost vaak tijdens het leven in andere dingen, in elkaar. Als je elkaar nog hebt, dat is een geweldig voorrecht, vooral als je wat ouder wordt. Maar ook in de kinderen en in de omstandigheden. Maar stel je nou voor, en ik zeg het vanmiddag maar zo, dat je daardoor getroost wordt, dat je weer een tijdje vooruit kunt, dat je daar weer wat op leven kunt, dat je wat teerkost hebt gekregen in dit leven. En dat je dan zo voorsukkelt, zeg maar, van de ene maand en het ene jaar in het andere, gaat de ene keer wat minder en de andere keer wat beter. Maar de catechismus heeft dat voorzien. De opstellers van de catechismus hebben in hun wijsheid, de arglistigheid van ons mensenhart kennende, verder gezien. Niet alleen dit leven, maar ook het sterven. Want het is ontegenzeggelijk waar, immers wij allen moeten sterven. Als er één feit is, dan is dat een feit dat door niemand te ontkennen is. Wij moeten allen sterven, de een jong en de ander ouder. En alle leeftijden daartussenin. De doodsklokken luiden elke dag in deze wereld. En hij stierf en zij stierf. En dan deze ware troost te missen. Terwijl je in dit leven wat op de been gehouden hebt. Met je geld en met je goed en met je mogelijkheden. Met datgene wat de Heere geeft. Maar dan wordt het sterven. En daarvan zeggen nou de opstellers van de catechismus. Hoe is het dan? Als je moet sterven. Heb je dan wel troost? En dat wil in het kader van deze belijdenis zondag, gegrond op Gods woord, zeggen, heb je dan de Christus wel? De Christus der Schrift? Dat is de vraag voor vanmiddag. Want we hebben tegen elkaar gezegd, vorige keer mocht ik hier preken, ook uit zondag 1. Vanmiddag mag dat weer gebeuren. Maar toen zaten er luisteraars onder mijn gehoor die er vandaag niet meer zijn. Die overleden zijn. En vandaag zijn er luisteraars onder mijn gehoor die er misschien morgen of volgende week of volgend jaar niet meer zijn. En wat is dan je enige troost in het sterven, als je staat voor de dood, Jordaan? En Christus is daar niet in om je te dragen in zijn doorboorde handen naar de overkant, naar het beloofde land, naar dat land van eeuwige rust en van eeuwige vrede. En daarom, gemeente, de vraag van de catechismus vanmiddag: wat is nou uw enige troost beide in leven en in sterven? De verwijstekst hier, die komt uit de brief van Paulus aan de Romeinen, en die verwijstekst die zegt, want indien wij leven, indien wij sterven, wij zijn des Heren. En gemeente, daar is alles mee gezegd. Wij zijn des Heren, moet je wel weten. Dat moet je wel op goede gronden weten. Wij zijn des Heren. En dan gaat de catechismus in deze heel belangrijke zaak van dat wij af en gaat naar het ik toe. Maakt het een persoonlijke zaak. Want immers, het gaat hier om personen in eerste instantie. Er zijn zaken, en we zeggen dat ook wel eens tegen elkaar, die kan een ander niet voor je doen. Dat is in het leven zo, maar dat is in het koninkrijk van God ook zo. Een ander kan niet voor je bidden en een ander kan zich niet voor je bekeren. En een ander kan ook voor jou en voor u deze troost niet ervaren. Dat kun je alleen maar zelf. Ik weet wel, God maakt een volk zalig, maar hij bekeert de enkelingen. En daarom zegt de catechismus dat ik, dat is het antwoord van christen en christinnen, dat ik, we worden er als het ware door deze ouderling bijgehaald. Is dat nou ook uw en jouw belijdenis, dat ik met lichaam en ziel, dat lichaam dat straks gezaaid wordt in de aarde en de ziel die wederkeert tot God die haar gegeven heeft, in leven en in sterven, niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmakers eigendom ben. En dan moet u zien hoe het hier, en dat is al troost op zichzelf, hoe het hier beleden wordt. Hoe zijn naam, die liefelijke naam van de Heere Jezus hier beleden wordt. In dat persoonlijke, in dat toe-eigenende van het ware geloof, mijns getrouwen zaligmakers. Dat woordje mijn, ze zeiden vroeger wel eens immers van het ware geloof, dat mijnt. Wel, gij anderen zegent, heiland, zegen gij ook mij. Ook mij, Heere. Het was zelfs de bede van Judas. Zijn vader van Esau met zijn vader Jacob. Zegen ook mij mijn vader. Dat is die hunkering, dat ware geloof, dat mijn. Dan was dat met Esau niet zo, maar u voelt wel wat ik bedoel. Ook mij. En dan mijns getrouwen zaligmakers. Daar zit een schriftuurlijke diepgang in, een kostelijke belijdenis, gemeente. Mijns getrouwen zaligmakers. Hij is immers die zaligmaker die ik mag kennen, de getrouwe. Hij is trouw. Hij is uit de hemel gegaan. Hij is in gehoorzaamheid aan zijn vader die gevraagd heeft, wie zal ik zenden? Heeft hij gezegd, zend mij, Heere, ik zal gaan. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. En hij is de hemel uitgegaan in grote trouw aan de gehoorzaamheid van zijn vader. Opdat zijn Vader de eer en de heerlijkheid en de verheerlijking zal ontvangen, die de Vader in de hemel toekomt. Zend mij, Heere. En in de volle gehoorzaamheid is hij gegaan uit de hemel naar de aarde. Hij is mens geworden. En hij is zijn lijdensweg gegaan. Dat wordt als het ware van moment tot moment door de Heilige Geest in de schriften onderwezen aan hen die komen aan de voeten van de Heere Jezus om te horen naar zijn onderwijs. En dan wordt de vinger erbij gelegd. Dan is het zelfs zo dat de Heere, zo lezen we dat in Lucas 24 vers 45, dan opent de Heere hun verstand opdat ze de schriften verstaan. En dan zegt de Heere, dan moet je daar kijken in het woord en daar lezen in het woord, daar wordt van mij geschreven. En dan ga je hoe langer hoe meer ervaren en zien dat ik te getrouw ben en dat ik nooit laat varen het werk dat ik begonnen ben te doen tot heil van zondaren en tot de eer van mijn Vader. Hij is getrouw gebleven tot in de dood van het kruis. Dat zit hier nou in, gemeente. En dan komt Gods volk, is het niet zo, onder ons ook hartelijk in mee, dat zegt, ja, zulke een is mijn Heere, zulke een is mijn liefste, gij dochters van Jeruzalem, hij is mijn zaligmaker, die voor mij de dood ingegaan is, en die mij het leven heeft verworven, terwijl ik de dood verdiend had. En gemeente, als je dan zo over hem nadenkt en zo vanuit het woord en door het woord mediteert, biddend om de Heilige Geest, om hem te kennen, en hij wordt je dan door het woord zo voorgesteld, dan wordt hij je toch de liefste van allen. En dan is het toch niet zo moeilijk meer als hier staat. Wat is uw enige troost? Dan zeg je, dat is mijn Heere alleen. En gemeente, mag ik nou uw hart zo raken? Laat ik nou spreken naar uw hart, naar het hart van Jeruzalem, van Sion, dat zalig wordt en dat zegt, ja, dit is mijn Heere, mijn Koning en mijn God, mijn getrouwe zaligmaker. Ja, dan zullen er zijn die zeggen, ja, hoe weet je nou dat hij mijn zaligmaker is? Ik geloof al dat hij de zaligmaker is, maar hoe kan ik nou weten dat hij mijn zaligmaker is? Nou, ik heb al uitgelegd, gemeente, dat geloof dat mijn, dat kan het niet nalaten om het bij hem te zoeken, in zonden en ellenden tot hem zich ter genezing te wenden. Nou, en daar zijn we er nou precies. Je zaligmaker, waarvan maakt hij dan zalig, gemeente? Een kind kan het antwoord geven van zonden. Hij maakt zondaren zalig. Hoe kun je nou weten dat het ook jouw zaligmaker is? Wel, als je zondaar voor hem geworden bent. Dat is altijd weer hetzelfde refrein. Dat is altijd weer hetzelfde aanbeeld waarop de Heilige Geest slaat door het woord. En dan weet ik het wel, dat gaat in zondag 2 verder, waaruit kent gij uw ellende. Maar in deze woorden wordt dat als het ware al beleden. Waar hij beleden wordt als mijn zaligmaker, mijn getrouwe zaligmaker. Hij heeft mij van al mijn zonden verlost. Hij heeft mijn schuld uitgedelgd die ik bij God in tijd en eeuwigheid niet kon voldoen. Die heeft hij voldaan. Zo is hij mijn zaligmaker. Gemeente, als dat geloof in uw en jouw hart is, dan zullen ze het weten ook in de wereld. Dan ga je ook niet uit de weg voor al de leugenprofeten en voor alles wat je tegenkomt. Maar dan sta je ook voor de zaak in deze wereld. Want dan kun je niet anders. Dan zeg je, al gelooft de hele wereld er niks van. Ik weet, mijn verlosser leeft. Want daar gaat het nou over in zondag 1. Dat gaat altijd naar die twee kanten. Het is niet maar alleen een gezuipig beleiden dat hij mijn zaligmaker is. Maar dit evangelie waarvan hij de inhoud is, is tegelijkertijd ook de kracht van het geloof dat uitkomt in het leven van christen en christinnen. Want het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. En niet gelukkig die gelooft eerst de Jood en ook de Griek. Het is een kracht Gods. En dan voor dat woordje kracht staat er een woord dat u en jullie allemaal goed kennen, namelijk het woord dynamiet. Dat is nog wat anders als je hem kent dan de kik van deze wereld. met alles wat daarin meekomt. Ouderen en jongeren, met name ook jonge mensen. De kick van deze wereld, die zomaar weer voorbij is en dan moet je weer opnieuw. Hij is een blijvende kracht. Mijn kracht. Mijn Heer, mijn Koning en mijn God. Oh, ik weet het wel. Die kracht die wordt in zwakheid volbracht. Het is niet zo dat de Heer sterke mensen maakt. Dat denken sommigen. Die begrijpen dat dan niet. Die denken dat je krachtig wordt in de Heer. Dat je dan een macho wordt. Maar dat is niet waar. Hij maakt ze allemaal arm, gemeente. Op dat armbeeld kan ook niet genoeg geslagen worden. Hij maakt ze allemaal arm. En dat willen wij niet. Dat is een akelig gevoel als je arm wordt, als je ontledigd wordt van jezelf. Dat je niks meer overhoudt, zelfs niet om bij God mee aan te komen. Wat je toch altijd mee bezig bent, om bij de Heer in een goed blaadje te komen. Dat zit ons in de genen, gemeente. We zijn de hele dag bezig met houtjes te sprokkelen om het bij de Heer te brengen en te zeggen, nou ziet u wel, ik ben toch nog niet zo slecht als ik eruit zie. En dan moet je alles kwijt. Alles kwijt. Alles van je, zelfs je gerechtigheden. Want die zijn bij God een wegwerpelijk kleed. En dat is een pijnlijk proces, gemeente. Kent u dat? Een stervensproces. Want ik ben met hem gestorven. En ik moet sterven. Om met hem te leven, moet ik volkomen zelf gestorven zijn. Anders is het niet mogelijk. En dat is een proces die verderop in de catechismus ook behandeld wordt, die tot het sterven toe duurt. De Heere heeft daar heel uw, jou en mijn leven voor nodig om ons daarin te onderwijzen. Je komt soms heel enkel er iemand tegen, ik zeg heel enkel, die dat geheimenis als in een ogenblik hebben mogen doorzien. Dat zijn nou de eikenbomen der gerechtigheid, die weten door het geloof mijn Verlosser leeft en die iets kennen van wat Jacobus schrijft, dat er een volk is dat inziet in de ware vrijheid der kinderen Gods. Maar dat is een geheimenis, dat moet de Heer je openbaren. Maar om te leven in hem moet je arm worden van jezelf. Om van hem alles te ontvangen. Mijn getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben. En in die weg van die ontlediging van jezelf door de Heilige Geest, ga je hoe langer hoe meer in het spoor van het woord, van Gods gerechtigheid om zijn naams wil. En maak het nou ook zo zeggen, dat is wat een ouderwetse uitdrukking, maar dan word je hoe langer hoe meer een zondaar. En een zondares. En dan ga je hoe langer hoe minder zonden doen. Dat is nou mijns getrouwen zaligmakers Jezus Christus. Dat zit nou in dat woord zaligmaker. Ja, en als je dan een andere Heer Jezus kent, die niet je zaligmaker is, die je van een klank gehoord hebt en die je als een klank op de lippen genomen hebt, dan kun je misschien in het leven nog wel een beetje mee houden, als hij tenminste maar doet wat jij zegt. Anders niet. Maar het wordt ook sterven. En dan moet hij wel echt je zaligmaker zijn, waarachter je hebt leren schuilen als het oordeel van God losbarst over deze wereld en over de zonde en de ongerechtigheid. Want die komt, gemeente. Dat kan morgen zijn, dat kan over een jaar zijn, of over 10 jaar of over 100 jaar, maar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. En als je dan hem niet kent als je zaligmaker, dat wil zeggen achter hem schuilend, waar zul je het dan moeten zoeken? Dan bid je echt niet meer tot God, maar tot de bergen en de heuvels valt op ons. Want de toren van God is gekomen en wie kan bestaan? En dan is het niet meer mogelijk om zalig te worden. Dat kan alleen nog vandaag. Dan gaat de catechismus verder, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald. Met zijn dierbaar bloed. Er is ook een vertaling die zegt kostbaar bloed. Ik vind toch kostbaar een beetje wat anders dan dierbaar. Iemand die je dierbaar is, is wat anders dan een blokje goud wat je in de kluis hebt liggen, wat je kostbaar is. Voelt u wel, daar zit toch een andere gevoelswaarde in. Ik wil er niet al te veel scheiding in maken, maar u voelt wel wat ik bedoel, dierbaar. Je man is je dierbaar, je kind is je dierbaar. En dan wordt hier van Christus bloed gezegd. Zijn dierbaar bloed, daar klinkt die liefde in door. Want immers, als je hem als je zaligmaker hebt leren kennen, als je als een arme zondaar voor hem gekomen bent en hij heeft je schuld betaald en je bent uit je gevangenis, zoals we daar direct over zullen horen, gekomen, je mocht daar vrij uitkomen, dan is daar toch ook die liefde tot hem. Die liefde die de Heere zelf schenkt, want zonder mij kunt gij niets doen, zegt de Heere Jezus in het Johannesevangelie. En niemand kan iets aannemen, tenzij dat het hem van de Vader gegeven is, op grond van zijn volkomen werk. En dat die liefde tot Christus, die wordt ook uitgestort door de Heilige Geest in zondaarsharten, die de Heilige Geest daartoe ook opent. En dan keert die liefde van God uit het vaderhart van God weder terug tot God, omdat die het voorwerp van die liefde is. En dat is in en door de Heer Jezus Christus. En dan spreek je van zijn dierbaar bloedgemeente, dan is je dat zo dierbaar, dan heb je hem lief, omdat hij mij zo uitnemend heeft lief gehad. En we gaan weer streepjes zetten. Voor al mijn zonden. De zonden die ik deed in het verleden. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Gedenk niet meer de zonden, mijn jonkheid. Zijn ze hier vanmiddag die zeggen, ja, daar kan ik me wat proefondervindelijk bij voorstellen dat het rood soms, het schaamrood soms naar je wangen komt. Als de Heere je opeens gedachtig maakt aan zo'n jeugdzonde, aan zo'n ellendigheid, aan zo'n, waardoor je jezelf verfoeit, dat je zegt, hoe ben ik er toch bijgekomen om dat te kunnen doen? Paulus die noemt het dan in de Romeinenbrief de dingen waarvoor gij u nu schaamt. Die zonde. Vergeef. En de zonden die ik nu nog doe, want ik blijf een zondaar. De catechisanten die weten het wel. Zondaar en daarom zondig ik. Ik zondig niet en word zo zondaar. Maar ik zondig omdat ik zondaar ben. Ik kan niet anders zolang ik in dit leven ben. Ook na ontvangen genade. Ik ben en blijf een zondaar. Maar ook de zonden die ik nog doe. Vergeef. Ik citeer maar en ik leg maar de catechismes uit op grond van Gods woord, vergeef. En de zonden die ik nog zal doen tot mijn sterven toe. Vergeef. Dat is wat hier staat. Die met zijn dierbaar, ja wat denkt u gemeente, dat zijn dierbaar bloed voor een deel van mijn zonden niet genoegzaam zou zijn. Dat zal toch een bespotting wezen van deze Heere. Hij heeft een volkomen werk gebracht. En geen driekwart. Of 99%. De zonde die ik deed, de zonde die ik doe en de zonde die ik nog zal doen, alles vergeven, want God ziet mij in Christus volmaakt. Al zie ik mijzelf als een zondaar. En dan moet ik elke dag opnieuw mijn schuld weer belijden en zeggen, Heere vergeef, Heere verhoor. Is het niet zo? Maar toch, dit hoort nou bij die troost. In leven en in sterven, al mijn zonden verzoend, hoe is het mogelijk? Daarom is er ook geen waargeloos zonder verwondering. Dat je daarover verwondert, dat je zegt, Heer, hoe is dat nou mogelijk? Ik kan mijn naasten niet eens vergeven bijna. Laat staan mijn vijanden vergeven. Ik houd het maar aan en ik blijf er maar mee bezig. De gemeente zou het nou niet zo wezen als je iets van deze troost kent. En iets van die machtige, menigvuldige vergeving van God in Jezus Christus. Dat je dan ook zult haasten om je naaste te vergeven. Niet alleen met woorden, maar ook hier met je hart. Dan kan er toch niet bestaan. Maar wij zijn van die, mag ik het nou zo eens zeggen, van die ellendige mensen. En we zitten zo aan onszelf vast. En we vallen er steeds weer in. En dan moeten we steeds weer naar de Heere toe zeggen. Heere, wees mij de zondaar genadig. Iedere keer weer opnieuw. En dan de radicale tegenstelling. Al mijn zonden, volkomen betaald. Wat een genade. Wat een heiland. Wat een zaligmaker. Wat een Heere. En daar blijft het niet bij, want de Heere doet geen half werk. Hij heeft voor al mijn zonden bij God betaald, volkomen betaald. En hij heeft mij ook uit alle heerschappij van de duivel verlost. Nou, dat mag nota bene wel tegen dat volk gezegd worden. Dat tot nog toe meegekomen is en gezegd heeft: Heere, u heet het dat ik u lief heb. Maar dan nog een stap verder. We hebben het tegenwoordig en de afgelopen jaren heel vaak over groeien in het geloof en alles wat ermee samenvalt. We willen zo graag groeien, maar ja, je vraagt je wel eens af of er wel een fundament is om te groeien. Dat moet er natuurlijk ook zijn. Die plant die moet toch ergens in geworteld worden. En anders slaat hij zo weer weg. Maar hier is nou groeien in het geloof. De catechismus is het praktische praktijkboek voor de christen. Een ander boek heb je eigenlijk niet nodig. Ook niet als het om evangelisatiewerk gaat en noem het allemaal van. Maar ook wat er in de kerk en door de kerk en door de gemeente te doen is. Je kunt het allemaal vinden in de catechismus. En dat lezen we ook hier. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost. Weer even een streepje onder dat woordje alle. Uit alle heerschappij. Ja, de duivel had alle heerschappij over mij. En het is nog zo na ontvangen genade. Als ik hem, de Heere, mag belijden als mijn dierbare zaligmaker. Dan is het nog zo dat ik rondloop zolang ik in deze wereld ben met mijn eigen ik. Dat altijd tot het graf toe zal blijven samenspannen voor 100% gemeente en niet voor 99% met de duivel. En daarom is er altijd weer die ellendige tweeslachtigheid. Die ellendige strijd die alle kinderen Gods kennen. Die inwendige strijd. Waarvan de apostel Paulus zegt: en het vlees begeert tegen de geest. En het geest begeert tegen het vlees, dat zul je ervaren in je hart en in je leven. Zodat je soms niet meer weet hoe je het hebt, omdat jij, je ik, tegen God strijdt. En omdat je nieuwe ik voor God is. En die twee die ontmoeten elkaar. En de ene keer ligt de een wat boven en de andere keer ligt de ander weer onder. Maar het is een voortdurende worsteling, de strijd des geloofs in jezelf. En als het nou gaat om die nieuwe mens die wil gaan doen in beginsel wat God wil. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel en alzo ook op de aarde. Dat is hem uit het hart gegrepen, omdat God het zelf in dat hart gelegd heeft door zijn Heilige Geest. En daarom zegt dit troostboek, daarom zegt de catechismus, in het kader van de troost. En mij uit alle heer, denk erom, zegt de catechismus, uit alle heerschappij van de duivel verlost. Dat hoort dus bij de verloste christen en christinnen. Ik ben verlost, zegt hij. God heeft mij wel gedaan, niet alleen verlost van al mijn zonden, angst en pijn in beginsel, maar ook verlost van alle heerschappij van de duivel. Dus je kunt echt de duivel, jonge mensen, de deur zeggen. Als je zo verlost bent. Dat wil zeggen, dan heeft God je, en dat betekent het grondwoord ook, dan heeft God je losgemaakt. De strik brak los en ik ben vrijgeraakt. Ja, en als je dan zo dom bent, ik zeg het nou maar zo, om binnen de kaders van de gevangenis te blijven. Als de deur open gaat en je blijft in je cel zitten. En zo zijn er zoveel gemeenten. Die zijn half verlost. En ze kennen niet het geheimenis, de verborgenheid, dat ze bevrijd zijn uit de slavernij van de duivel. Dat je de duivel de wacht kunt opzeggen zoals Luther dat gedaan heeft. Maar ook dat je zijn listige omleidingen kent. Dat je weet, dat je intuïtief aanvoelt en weet door het geloof, deze verzoeking is van de duivel. Al kan het ook een beproeving van de Heere zijn. Zoals de apostel Paulus het ergens zegt, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Gemeente, daar komt het op aan dat je de listige omleidingen van de duivel kent. Die precies weet en die precies u en jou en mij kent. Om te weten bij welke invalshoek hij moet zijn om mij weer te winnen voor hem. En zo Gods maatheid aan te doen. Want dat komt er altijd in mee. En daarom die kennis, gemeente, om daarmee aan het werk te gaan bij de Heere. En te zeggen, heel praktisch, Heere, nou heb ik uit de catechismus gehoord dat ik van alle heerschappij van de duivel verlost ben door uw werk aan het kruis van Golgotha, waar u de geesten en de overheden te toon hebt gesteld. Heere, wilt u mij daarin onderwijzen? En wilt u me dan de volmacht geven om ook werkelijk de zonde en de ongerechtigheid de dienst op te zeggen? Opdat ik mag leven voor u, leven uit u en leven tot u. En dan komt die oude mens die zegt, ja, maar daar heb je toch eigenlijk geen zin aan. Denk aan de consequenties. Dan moet je wel veel verliezen. En dan moet je dat opgeven en dan mag dat niet meer. En dan komt het erop aan, gemeente, om die duivel te schelden en te zeggen, ga weg van mij, Satanas. Want u spreekt niet de dingen die er bij God te doen zijn, maar de dingen die er bij u te doen zijn. Maar gemeente, dat is een werkelijkheid. Je vlees, je oude mens is godenvijandig. En die wil niet wat God wil. En dan komt die tegenstand ook bij een bekeerd mens, bij een wedergeboren mens. En die gaat dan bang worden van zichzelf. En die zegt, Heere, help mij. Dat is altijd weer, als de duivel met zijn listen en zijn lagen komt, en als de duivel met zijn verzoekingen komt, dan bereikt hij niks meer dan dat dat kind van God weer de toevlucht neemt tot de Heere en zegt, Heere, het is weer zover, help mij. Wat is nou het leven? In die strijd, dat je dat mag weten, uit alle heerschappij des duivels verlos. En daar houdt er nog niet op. Daar houdt de Heere nog niet op. Want dan zegt de Heere, ik bewaar je ook. Dat woord kun je ook bewaken van maken, in de goede zin van het woord. En alzo bewaart. De Heere bewaart zijn volk ook als de appel van zijn oog. Als je er een van het volk van God bent, dan zegt de Heere tegen de overheden en de machten in de hemelse gewesten, denk erom, dat is er een van mij, dan blijf je af. En als er dan iets gebeurt in het leven waar je vragen bij hebt, dan mag je weten dat gebeurt onder de toelating van de Heere. Want die in Christus is. Die is een nieuw schepsel. Die is in Christus. Dat betekent, gemeente, dat de duivel en al zijn trawanten eerst bij Christus langs moeten om bij u te komen. En als hij dan bij je komen kan, dan laat Christus hem dat toe. En dan heeft de Heere daar een bedoeling mee. Maar zo liggen de zaken bij de Heere. Hij bewaart mij al zo, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Dat is wat. Geen haar van mijn hoofd zou vallen zonder de wil. U begrijpt wel dat dat overdrachtelijk bedoeld is. Dat de Heere je zo bewaart. Dat je zo veilig bent bij hem. Dat je met de psalmen mag zingen die in de schuilplaats van de Allerhoogste gezeten is. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige gemeente. Van de Almachtige. Ja. Dan kan ik het niet helpen, dan moet ik weer aan die jonge vrouw denken. Die van de week haar man morgen moet begraven. Vernachten in de schaduw van de Almachtige. Dan sta je zo aan het graf. Dan mag je een ogenblik over het graf heen zien op hem, die dood geweest is en die leeft tot in alle eeuwigheid. En dan mag je die troost ervaren die de wereld niet kent, omdat ze hem niet kent, gemeente. Alleen die hem kent. Wat een machtige zondag, wat een machtig begin. Dan moeten we wel onthouden, gemeente, dat zondag 1 ten voorbeeld staat voor alle andere zondagen. Van hieruit volgt de uitleg. Het gaat in de catechismus om het kind van God. En niet telkens weer terugvragen van, ben ik nou bekeerd of ben ik niet bekeerd. Het begint bij zondag 1 en dat is de belijdenis van christen en christinnen. En dan de uitleg van zondag 2 tot en met zondag 52. Maar vanuit zondag 1, dat is de basis. En anders dan ben je als loszand. Dan hoor je er niet bij. En wat zou dat vreselijk zijn, zondag aan zondag te zitten onder die machtige prediking vanuit de catechismus. En dan er niet bij te horen, dan blijf je hart koud, al is het misschien wel eens een emotie. Maar dan ken je hem niet, wie te kennen het leven is. En daar, ja, daar hebben de opstellers van de catechismus mee geworsteld. Daar hebben ze dit boek voor geschreven. Daar hebben ze de Heere voor aangelopen, opdat zij u kennen, de enige en de waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Want u te kennen is het eeuwige leven. En dan dat vervolg. Dat alle ding, ziet u het staan, dat alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Nou, wie een beetje bijbelvast is, die komt hier zomaar dat woord van Paulus uit Romeinen 8 in het hart. Dat alle dingen moeten medewerken ten goede die God liefhebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn. Alle dingen, zelfs je zonden. Zelfs je afmakingen. Je ziekte. Het sterven. De hopeloosheid in deze wereld. Je werk te verliezen. Niet aan werk te kunnen komen. Alle dingen moeten. En dan staat er in het Grieks een woord dat betekent dat is een goddelijk moeten. Medewerken ten goede degene die God lief hebben. Dus het zal zo zijn dat zelfs, ja, wat er ook in je leven is. En wat er ook in deze wereld geschiedt. Hoe de regering ook is. Hoe het ook gaat met Nederland. Hoe het gaat met de kerk. Allemaal hele belangrijke zaken. Waarvoor we de Heere moeten aanlopen als een waterstroom. Opdat zijn eer daarin gevonden zal worden. Maar hoe het ook gaat in leven en in sterven. Alle dingen moeten van Gods wegen medewerken ten goede. Voor dat volk op reis naar de zaligheid. Dat is een machtige wetenschap. Nee, niet om dan maar alle dingen te doen. En te zingen, God heeft voor mij voldaan, kom, laat ons naar de kermis gaan. Maar in getrouwheid naar dat woord te luisteren. En gehoor te geven aan dat woord. Omdat het Gods woord is. Niet uit slaafse vrees. Maar in die kinderlijke vrezen. Dat hij mijn zaligmaker, mijn getrouwen zaligmaker is. En dat in en door hem God dan mijn hemelse vader is. Aan wiens hand ik mag gaan door het strijdperk van dit leven. En er bij tijden en ogenblikken dus mag zingen. Heere, gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna, Heere, mij in heerlijkheid opnemen. Voor altoos bij u te wezen. Dan zijn er wel eens die momenten, kent u ze ook, gemeente? Die momenten dat je zegt, Heere, het is goed zo. Zou ik bij u mogen zijn? Dan stel ik me nou voor van Henoch. Henoch die wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En stel ik mij dat zo voor, gemeente. Dat is een ontroerende gedachte. Ze zijn op die wandeling al zo dicht bij de hemel gekomen dat Henoch gezegd heeft: Heere, moet ik nou weer terug de wereld in? Mag ik toch met u mee? Nou, zo kan het in het leven van een christen ook nog wel eens zijn. Van een kind van God dat zegt: Heere, moet ik er nou weer terug in? Maak nou met u mee. Dat God je bereidt, maar zijn maar ogenblikken, gemeente, want de volgende moment is het er niet meer. Maar van die momenten, dat kent toch dat volk van God, dat volk dat wandelt met de Heere, dat wandelt met zijn God. Om nabij God te wezen, dat is toch het allerheerlijkste, dat is toch het allergrootste, gemeente. Daar getuigt nou deze zondagsafdeling van. En Olivianus en Ursinus, die hebben het geschreven. En ze wisten het uit eigen bevinding, gemeente. Dan kan het ook nog wel eens zo wezen dat er aan mijn geloof geschud wordt. En dat ik mijzelf afvraag van, is het allemaal wel waar? En vergis ik mij niet? Er zijn geen verkeerde vragen, dan mogen ze nooit uitkomen daar om aan God te twijfelen. Maar dat je wel eens aan jezelf twijfelt. En dan zeggen de opstellers, die jonge opstellers van zo'n 8, 29 jaar, die zeggen dan hier in de prachtige geschrift, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Niet door van alles en nog wat, maar door zijn Heilige Geest die in mij woont en die in mij bidt naar Romeinen 8 tot God in de hemel. En die Heilige Geest die verzekert door het woord dat ik er ook bij mag behoren en dat de Heere ook mijn deel, mijn eeuwig goed is. Verzekerd, daar zit ook iets in van verzekerd zijn. In de zin van je verzekering hebben bij God in de hemel. Daar is hij wel beleg, gemeente. Hebt u die verzekering? Niet alleen de levensverzekering. En niet alleen een ziekteverzekering. Maar dat je verzekerd bent bij God in de hemel. En dat kost je niks. Want die verzekering is betaald door mijn zaligmaker. In zijn trouw, genade en liefde. Hij heeft de prijs van mijn verzekering betaald met zijn bloed. En daarom ben ik verzekerd, schrijft de apostel Paulus. Dat nog dood, nog leven, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen mij kunnen scheiden van de liefde Gods. Welke is in Jezus Christus onze Heere. Zo verzekerd. Gemeente, dat wil de Heere nou schenken. Lees ik hier in deze catechismusafdeling. En we hebben het straks gehad over dat je die tegenstand ervaart in je hart. Als het gaat om dan moeten sterven, om te leven in hem. Als de duivel je gaat wijsmaken en je eigen gemoed zegt van die kant moet het niet op, want dat is niet zo leuk allemaal voor mij. Dan hebben Olivianus en Ursinus dat ook gekend. En daarom schrijven ze hier en belijden ze hier. De Heilige Geest maakt hem voortaan te leven mij van harte willig en bereid. Dat doet de Heilige Geest. Dat kan ik niet. Dat lukt mij niet. Daar komt alles in mij tegen in opstand. Maar de Heilige Geest werkt dat. Wat is dat heerlijk bevrijdend, gemeente. Het is al uit hem. En niets uit ons. Uw vrucht wordt uit mij gevonden, zegt de Heere. Het is de Heilige Geest die dat alles doet. Waarvan de Heere Jezus heeft gezegd, die zal het uit het mijne nemen. En zal het u verkondigen. Die zal mij verheerlijken. De Heilige Geest. Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u geloofd hebt? Maar gemeente, als nou God in je komt wonen, en ik zeg het een beetje plastisch voor de duidelijkheid. Als God komt wonen in je hart, dan zul je dat ook weten. Als er leven komt in de dood, dan moet de dood tot leven komen. En dan zul je dat ook weten. Nou, dat heeft nou iets te maken met die verzekering. Ik weet dat mijn losser leeft, zegt Job. En mijn ogen zullen hem in het vlees aanschouwen. Dat is door de Heilige Geest. Wat een machtige troost, gemeente. om Hem te kennen en in en door Hem te leven en mij door Hem bereid te laten maken, bereid om zalig te worden. Dat is wat de Heer je daar bereid voor moet maken, omdat je er van nature vijandig tegen bent, omdat je er een hater van bent. Je wilt de zaligheid helemaal niet. En je wilt de zaligmaker helemaal niet. Maar Hij maakt je bereid. Zodat je uiteindelijk zult zeggen, ik ben bereid. Tot overgave komt. In vraag 2 wordt gevraagd, hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij getroost zaliglijk leven en sterven moogt? Nou, u weet het, gemeente, 3 stukken. Ten eerste, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word, daar moet je van weten. Moet je de schrift voor kennen. Moet je de bevinding voor hebben. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. En ten derde, hoe ik voor God voor zulke verlossing dankbaar zal zijn. Ellende, verlossing en dankbaarheid, die 3 stukken. En die lopen je hele leven door elkaar. Het is niet een station dat gepasseerd is. Nou hebben we de ellende gehad en nou zijn we in het stuk der verlossing. Nee, dat loopt gedurende door elkaar heen. Tot aan het sterven toe. Het hele leven. Dat heeft alles weer te maken met die strijd. En toch die wetenschap. Zoals de apostel Paulus daarvan spreekt in Romeinen 7. Dat hij zegt, de zonde die ik niet wil, die doe ik. En wat ik wel, dat doe ik niet. Ik ellendig mens. Ellende. Wie zal mij verlossen? Verlossing. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Dankbaarheid. Ellende, verlossing en dankbaarheid in 1 vers. En daar spreekt hier de catechismus nou ook van. Hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Die kan ik in eeuwigheid bij God niet betalen. Zo groot. En hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En hoe God daar dankbaar voor moet zijn. Dat heeft niet alleen iets in voor u, jou en mij persoonlijk. Maar dat gaat ook om de getuigenis naar de wereld toe. Dat je als je in gesprek komt met mensen. Met jonge mensen, met oudere mensen. Ik had van de week nog een gesprek met een mevrouw die stond bij ons in Naarden op de camperplaats. En nou, die lag heerlijk onderuit in de zon. Het was prachtig mooi weer. En ik maakte zo een praatje met haar. En toen zei ze, ja, we hebben die camper eigenlijk gekocht. Want volgend jaar dan hoeven we niet meer aan het werk met z'n bijen. En dan gaan we hebben grote plannen. Ja, zegt ze, maar als we nog maar dan gezond zijn. Want dat is het belangrijkste. Ik zei, nee mevrouw, er is nog iets belangrijker. Toen keek ze me aan. Alsof ze zeggen, wat nog iets belangrijker dan gezond te zijn. Belangrijker is het toch niet? Ik zeg, het eeuwige leven. Ja, maar we leven hier toch niet eeuwig op aarde. Ik zeg, nee, maar wie de Heer Jezus Christus kent, die heeft het eeuwige leven. Dat kunt u uit de Bijbel lezen. Nou, zegt ze, laten we nou maar ermee ophouden. En zo'n mevrouw geeft blijk van dat het echt waar is wat er in de Bijbel staat. In duisternis. Men meent dat men het weet en begrijpt. En ze begrijpen er niks van. En als je nou met zulke mensen in gesprek komt. Dan moet je nou niet alleen het heil weten voor jezelf. En de gangen van de Heere met zijn volk door dit leven. Maar dan moet je ook weten te spreken van hoe de Heere dat nou doet. Met je vrienden, jonge mensen. Met de vijand in de poort, de ouderen. Dat je bekend bent met het woord. En dat je dat slagwapen van de Heilige Geest kunt hanteren. Omdat je die oefeningen des geloofs kent. En de meditering met het woord. Dat je dat woord kent. En dat je weet waar het staat. En dat je weet waar het om gaat. Dat hebben we nodig, gemeente. De Heer Jezus die zegt, je zijt een stad op een berg en een licht op de kandelaar. Het zout der aarde, als nou het zout smakeloos geworden is. Waarmee zal het gezouten worden? Als je nou alleen maar voor jezelf bezig bent in je eigen zaligheid, dan ben je geen zout en zout meer immers. Het gaat om de eigen zaligheid, maar er is een volk op weg. En anderen zien het trekken, zoals ik de boeren zie ploegen in het land in deze tijd en zaaien en straks oogsten. Zo zie je dat volk trekken op weg naar het vaderland, dwars tegen de stroom in. Horen we bij dat volk, gemeente, op reis naar het beloofde land, dan hebben we hem te kennen, die hier gepredikt wordt in de catechismus. En zo de Heere willen en wij leven, ook in de komende zondagen vanuit de catechismus, hoe langer hoe meer gepredikt zal worden. En ook hoe de Heere zijn werk geeft in het hart en in het leven van zijn volk. Een gezegende toekomst, gemeente, onder deze Heere. Amen.